De Garntpelsters. Lang geleden woonde er op Scheveningen een garntvisser met zijn vrouw en drie dochters. Elke morgen aanden de meisjes de taak om ieder een ma garn te pellen. Dat was een hele klus. Soms tijden deed de moeder onder de boom van de ma een oortje of een verdeurte stik. Dat was voor de meisjes een leuk dessertje. Het garnpellen was een eentonige bezigheid, maar de zusjes zaten vaak te zingen en dat maakte het allemaal wat gezelliger. Als de maas leeg was, dan begon pas het eigenlijke werk. De gepelde garnt moest verkocht worden en ook dat moesten de zusjes doen. Elke derde weekse dag lopen de derde deunen naar de eeg. Was ze uitverkocht, wat de inekaar vlugger gong als de aarde, dan weer lopend op Eusan. De schoolplicht bestond nog niet en het was heel gewoon dat de kinderen art mee ielepen. De hele dag wassen de zussen in touw, maar ze aanden toch nergens in. Het was een leuk gezicht om ze te zien met die klaphoede op en daarbovenop de gevulde maas. Elk van de zussen aan eigen werk, weer ze de garant uitvinden, dus zodoende aan ieder een eigen klantenkring. Ze ontmoeten mekander dan aan maar weer op het eigen oversproken plekje. Al lopende naar huis vertelden ze mekander hun ervaringen. Er was altijd wel iets voorgevallen. Wat onopmerkelijk was, dat de jongste meneer aan maar het eerste was uitverkocht. En ze aan meester ook de leukste verhalen te vertellen. Ze zag er ook nooit vermoeid uit, maar ontspannen en tevreden. De twee aardige zussen aanden dan ook het idee dat hun jongste zusje de fijnste wijk aan. En ze stelde voor om eens te ruilen. Het jongste zusje moest de komende week maar eens de wijk van de oudste zus nemen. Zo is het, zo het in. De jongste liep de wijk van de oudste zus en de oudste liep de wijk van de jongste. Ze hoefde geen naam of adressen te onthouden, want ze belde of klopte gewoon bij elke deur aan, net zo lang totdat ze los was. De mensen, weer nog ineens een eigen zus aanklopte of belde, keken allemaal verbeest. Natuurlijk wie er aan de oudste vreegd of de jongste mekerende was en aarzelde aan de jongste. De oudste gaf een kort antwoord dat ze ruld aan. Maar de jongste vertelde aan de klanten dat de oudste zus iets ziek was, maar nog uurwijk liep en de komende week de middelste zus. Het was eigenlijk een soortement weddenschap welke wijk nog de beste klant had. En de mensen vonden het verheel van de jongste amusant. De meisjes zeiden, geef me van deeg in plaats van ien, maar eens twee scheppen garnt. Anders nam de jongste de oude schep en vulde die twiemel met een kop erop. Maar meisje, wat geef je veel? Je zusje steert erover te schudden totdat de schep beneden vlak is. De jongste lachte wat en rekende of. En bij Minegien kreeg ze een extra oortje. De oudste zus kreeg van de mensen te horen dat ze kerig was en dat de jongste veel meer gaf. De oudste deed net of ze Oost-Indisch doof was, rekende of, knikte gedag en stapte naar de volgende klant. Toen de week verstreken was, ruilde de jongste met de middelste zus. Ook daar kreeg de jongste te horen dat ze zo reëel was. Ze kreeg ook ier weer van beneden en ieder een extra oortje. Tussen komen was het eerste wat de zussen deden, de beuteltjes leeg op de keukentafel en uittellen hoeveel ze aan haar verdient. Ondanks dat de jongste zo reëel was, aan ze toch geen oortje minder als de twee zussen. En nee, ze aanveek veel meer in dat buideltje. Moeder telde de hele opbrengst en was tevreden. De meisjes aanden dat dagteek weer volbrocht en kon ze nog lekker geen doen, weer ze zin in aan, een spelletje of een antwerkje. Zomers met mooi weer gongen ze voor het huis zitten. Verder en moeder kwamen dan ook met een stoel naar buiten. En dan kost het gebeuren dat de buren gezellig even een breitje kwamen maken. Er je daar erg in aan, was het geen deemster. De zussen aanden ondanks de aarde werken een fijne jeugd. De oudste en de middelste zus wilden toch maar liever weer gewoon de eigen wijk. De meeste vonden Sully toch iets zweerder. En de jongste vond het best en met plezier begon ze de nieuwe week met aanbellen bij haar eigen vertrouwde klanten. Die was er wat blij dat de jongste weer brom was en Minegien stopte er buiten de extra deurtje ook nog eens een lekkertje toe. Onderweg naar huis deelden ze alles eerlijk met de twee zussen. Die begrepen er maar niks van dat de jongste zo verwend weer. En de jongste zelf, die toch nergens over nee. Op een dag was ze weer op weg naar huis, toen er een stoet ruiters passeerde. Fraai uit de dos zittend op schitterende peerden. Je kon zien dat het mensen van Edel was. Ze drogen een familieweep in het veendel. Edemloos keken de zussen toe. Wat een prachtgezicht. Je zal toch maar zo rijk wezen, zei de oudste. Wat zal je allemaal niet kunnen kopen? Lustig fantaseerde de zussen erop los. Als je rijk bent, hoef je nooit iets meer te werken, zei de middelste. En geen garant meer te pellen, zei de oudste. Maar helemaal niks om aan te hebben, dat leek me toch niks. Ik denk dat ik me gauw zal vervelen, zei de jongste. Maar het was er de jonge zussen iets met er eens. Lekker alleenig maar doen waar je zin in hebt. Mooie jurk aantrekken, een gouden ketting om je hals, angers in je oren met idelstienen, aan elke vinger een ring. Het likkende twee zussen wel wat, maar de jongste die wilde het liefst maar gewoon blijven. Iet elke dag garant pellen verkopen, dat hoeft natuurlijk ook niet, maar toch wel gewoon werken en dan zondags er netjes uitzien. Zo al pretende was ze thuis, zonder dat ze er erg in hadden. Ze vertelde aan hun ouders over die deftige reuterstoet. O, dat benne de gevende gevin, zei de veerder. Die benne non weer op de buitenverblijf. En dan gingen ze te met elke dag peert rijden door de deunen en langs het strang. Wat zetten die mensen rik wezen, veerder, zei de oudste, die over nooit geen garen te pellen. Ik denk dat ze nog niet eens weet hoe ze dat motten doen, kwam moeder ertussen. Zo'n gevin het van haar leven nog nooit iets aan een wasstop oversteen, die het er geen weet van wat werken is. En al met al weer het dus een heel gesprek. De jongste ging eens in de week zevens het dorp in, om bij een paar oude mensen te vragen of ze nog wat nodig hadden vanuit de stad. Ze brocht dan de komende dag voor ze mee. Er was om een denkje wel wat, weer de oude mensen om verlegen zaten. En de jongste die bracht ook gezelligheid mee met een vrolijke gebabbel. Op een mooie nejaarsdag zat de jongste te wachten op het bekende plekje op de zusjes, toen er plotsklaps een reuter te peert aan kwam. Hij stopte en vroeg waarom ze zo alleen zat. De jongste vertelde dat ze de wijk aan lopen, maar non zat te wachten op de twee zussen. Hoe eet je? Vroeg de jonge man. Brechtje, antwoordde ze. Wat een leuke neem, ik heet Roelof, maar ze noemen me gewoon Riel. O, een leuke neem, vond de jongste. Ze babbelde nog gezellig wat en toen vertrok de reuter met zijn peert. Wat een eerdige jongen en zo gewoon voor zo'n rikke jongeling. Daar kwamen de twee zussen aan. Die liepen zo druk te klessen dat de jongste geen kans kreeg de belevenis te vertellen. Dat komt de volgende keer dan wel, toch de jongste bij de reigen. Een paar weken later zaten de twee zussen op het plekje te wachten op hun jongste zusje, toen der de jonge man op het peert langskwam. Hij hiel in en vroeg aan de zussen of ze op Brechtje zaten te wachten. De zussen verschoten. Hoe wist die jonge eer dat hun jongste zusje Brechtje heette? De oudste nam het woord en vroeg of de jonge eer Brechtje ergens van kende. Jazeker, ik heb een paar weken alleen een prijtje met haar gemerkt toen ze hier op jullie zat te wachten. Zo, zo, zei de oudste, daar had ze ons niks van verteld. De jonge man klikte met zijn tong, reed weg en riep, doe Brechtje de groeten van me. De zussen wieren purperrood van kwaadheid. Wat denkt zo'n Brechtje wel? Ons niks vertellen van de ontmoeting met de jonkheer. Daar zel ze van lusten. Ziedend was ze op de jongste zus, die zich van geen kwaad bewust was, toen ze aan kwam lopen en wilde vertellen waarom ze zo leed was. Hou je mond maar dicht, je hoeft nog ook niks te zeggen, snauwde de middelste. En de oudste zei snibber, we willen geen woord met je praten, dus zel je wel oren weer om. De jongste begreep er niks van. Ze had juist zoiets leuks te vertellen, maar de zussen was er zo boos op haar, dat ze niks aars kon doen als in haar eigen verdrietig een beetje te lopen krijten. Wat zelden toch voorgevallen wezen. Ze kwelde haar hoofd met verschillende gedachtes, maar ze wist het niet. En er kwam beneden geen end aan de tocht naar huis. Eindelijk was ze dan thuis. Ze was er nog iets mooi binnen of de zussen riepen, Moe, kom eens, we moeten je wat vertellen. Moeder aal in de geerte dat er wat aan de hand was. De meisjes deden ze op en wonnen. Moe, het gaat over Brechtje, zei Duiste. Verschrikt keek moeder naar Brechtje. Wat ziet ze er verdrietig uit, wat zal er gebeurd wezen? Vooruit, zei moeder, voor de dreet ermee. Het is heel erg moe, begon de oudste weer. Toen viel de middelste in de reeën. Moe, Brechtje het kennis aan een vreemde man met een peert. Moeders mond viel open van verbezing. Brechtje kennis aan een man met een peert. Jemoe, begonnen non alle twee de zussen tegelijk. Vanmiddag zat hij met te wachten op Brechtje. Toen kwam die langs. En het ergste dat hij vroeg was of we op Brechtje zaten te wachten. En we moesten de groeten doen. Brechtje, is dat weer? Vroeg moeder. En je met een vreemde man in de leten? Brechtje vertelde precies hoe het erheen was. Maar de zus itste hun moeder op. Geloof het maar iets hoor, moe, als het zo gegeven was, als het aan ons verteld onderweg. Ik wilde het ook gelijk vertellen, maar jullie aan het zo druk met je eigen verhelen, dat ik er geen kans toe kreeg, snikte Brechtje. Moet je dat nog horen, zei de oudste, aan maar het hoogste woord, en dan ken ze al die maar steen krijten. Onderwijl was verder binnen gekomen. Nee, dat hij het vereel had aan de oort, zei hij, nom wil ik nog maar één ding, en dat is dat ik er voorlopig niks meer over hoor. Verder kost iets geloven dat zijn jongste dochter een slecht meisje was. Hij zal op zijn eigen manier wel er eens uit gaan zoeken hoe de vork in de steel zit. Nom moesten ze de zeer maar laten rusten. En moeder vond het beter als Brechtje in huis bleef om het huishouden te doen. En moeder ging dan met rare dochters mee om garend uit te vinden. Op het kasteel van de Greef en de Grevin was het een drukte van je welste. Het personeel had andervol werk om alles proper te maken. Er was feestopkomst. De oudste zoon Rudolf weer meerderjarig en daar wilde zijn ouders een weer festijn van maken. Gasten uit alle windstreken waren uitgenodigd. Geld speelde geen rol. Het moest een onvergetelijk feest worden. De Greef vroeg aan zijn zoon Rudolf, als je ons zelf ook nog wensen voor het feest hebt, dan moet je dat je moeder en mij maar zeggen. Rudolf hoefde iets lang neer te denken. Veel wensen heb ik iets verder, eigenlijk maar één. Kom ermee voor de dag, jongen, zei de Greef. Verder, ik zou toch zo graag willen dat Brechtje op mijn feest mag komen. Rudolf bloosde een beetje toen hij dat aan zijn verder vroeg. Ik heb van mijn leven nog nooit zo'n mooi en lief meisje gezien, ging Rudolf verder. Wie is die Brechtje dan wel? Vroeg verder. Rudolf vertelde zijn verder dat Brechtje een garrendverkoopster was en dat hij er ooit eens aanzien in de deunen toen ze op de twee zussen zat te wachten. De Greef vond het goed en de Grevin stemde er ook mee in. Er zal in de komende dagen een bode naar het huis van Brechtje gestuurd worden met een uitnodiging om het feest op het kasteel van Rudolf mee te vieren. Brechtje had sfeer. Het eile eus oude drukte op de schoren, maar geen klacht kwam er over de lippen. Ze aan nergens geen tijd voor. En de oude mensen weer ze vroegen elke week geen buurten, kwamen onze af en toe eens naar Brechtje toe, om te kikken hoe het met haar ging. Allemaal hoopten ze dat het getij eens zou keren. Ze zeiden al op hun beurt teugen er, Brechtje, als je ons nodig hebt, dan moet je het leren weten hoor. Je bent amaar goed voor ons geweest. En deed Brechtje deugd dat al die oude lieve mensen zo bezorgd om de wassen. Op een zaterdagmiddag, iedereen was thuis, kwam er een deftig uitziende heer bij Brechtje aan de deur om een brief te overhandigen. Verder nam de brief in ontvangst, kwam er de kamer mee in en maakte hem open. Zijn ogen begonnen te strelen. Wat een eer, onze Brechtje wordt uitgenodigd op het kasteel, om het feest van zijn Roelof, die meerderjarig wordt, mee te vieren. Moeder pakte de brief uit Veders ander. Hoe ken dat non, zei ze. De twee zussen was ze grauw van ellende. Die Brechtje zorgde ama voor wat aars. Maar Brechtje, die ken onmogelijk geen, zei moeder. Wat moeten we een baljurk en dansschoenen van den helen? Nee, voor Brechtje geeft het feest iedeur. De zus eelde opgelucht adem. Daar hadden ze iets zo gauw aan de docht. Natuurlijk moest Brechtje er ordentelijk uitzien. Ze kon moeilijk in de gewone rok en jak. Ze zat er stiekem zemen te lachen. Maar ze moest ervoor werken dat Veder het iets zag. Die aan een zwak voor Brechtje. En je kon ze niet kweer merken als wanneer je Brechtje zat te sarren. En Brechtje leed die even maar te denken aan het feest. Wat zou ze er graag naartoe gaan? Maar hoe kwam je aan een mooie jurk en schoenen? Brechtje viel eindelijk in sleep. De aarde ochtend moest ze weer aan niks aars denken als aan het feest op het kasteel. Ook al had haar moeder gezegd dat ze het haar hoofd moest zetten, het ging niet. In de loop van de dag kwam een van de oudjes erop zoeken. Brechtje vertelde van de uitnodiging voor het feest op het kasteel. De oude vrouw luisterde aandachtig. Maar je, zei Brechtje, ik ken er niet naartoe. Ik heb geen mooie kleren om aan te doen. En je een idee hoe je eruit zou willen zien als je naartoe zou gaan? Bewijzen van spreken. Oh, wel zeker, een mooie lichtblauwe jurk van satijn, zei Brechtje. Droom er maar van, Brechtje, zei de oude vrouw. Wie weet. Dat deed Brechtje toch al. Ze was een dagdromen, dat ging vanzelf. Nee, een paar dagen kwam er een oude buurman op bezoek. Ook aan hem vertelde Brechtje van de uitnodiging, maar dat ze er niet naartoe kost, omdat ze geen feestjurk had. Nee, zei de buurman, en je zou toch ook mooie dansschoentjes moeten hebben? De tijd ging hard, en nog een paar dagen, dan zou het feest op het kasteel wezen. Roelof vroeg aan zijn eigen of dat Brechtje wel kwam. Er was nog aan maar geen bericht te komen, als dat ze de uitnodiging aannam. En als Brechtje iets zou komen, dan oofde voor Roelof het feest helemaal iets. Elke dag vroeg hij aan zijn moeder of er al wat was vernomen van Brechtje. Maar helaas, haar maar niks. De grevin had alleen de geiten dat Roelof liep te piekeren. Ze monterde de zeun wat op. Roelof, je moet maar zo denken, geen bericht, goed bericht. Daar hield Roelof zijn eigen dammer aan vast. Maar toch, het feest ging heel hard nederen. De ouders van Brechtje aan de besloten dat Brechtje maar weer de wijk moest lopen. Dat hield ook in dat ze dat wekelijkse bezoek aan de oudjes in het dorp weer kost voortzetten. Wat was Brechtje blij. Ze had zo gezegd de vrijheid weer begon. Verder ook wel eens teugender gezegd dat hij het zo jammer vond dat ze het naar het feest kost. Aan je nog maar een mooie jurk, dan kost je wat je moeder en mij betreft geen. Maar je pand, er is niks aan te doen. En Brechtje begreep heel goed dat er geen geld voor was. Op een avond was ze zo bij Goortje Mien op bezoek om te vragen of er wat nodig was uit de stad. Maar Goortje Mien zei, zullen we het nog maar eens omdraaien? Ik doch dit keer dat jij wat nodig had. Gelijk kwam buurman Wout het kamertje binnen en zei, je Brechtje, ook ik doch dat jij dit keer wat nodig had. Brechtje begreep er niks van. Kom maar eens mee, Artpand, zei Goortje Mien. Brechtje liep mee naar het sleepkamertje. Daar ging ze beneden van derzelve van verbezing. Aan de muur hing de mooiste feestjurk die je maar bedenken kost, van lichtblauwe satijn, bezaaid met lovertjes van goud en zilver. Pas maar eens aan, zei Goortje Mien. De jurk zat als gegoten. Ze likkend wel een prinses. Dan moeten we even buurman Wout laten zien, opperde Goortje. Buurman Wout vond de jurk prachtig. Maar Brechtje, zei die, het is nog niet compleet. Ga maar eens even zitten. Pas die maar eens aan. Hij eelde een paar gouden dansschoentjes tevoorschijn, met strikjes van zilver. Hoe kon dat allemaal? Brechtje was er confuus van. Goortje Mien vertelde dat ze vroeger voor de rikkelui amma mooie kleren moest maken, ook veek feestjurken. Jee, zei de buurman, En ik merkte in mijn jonge jaren voor die mensen dansschoentjes. En voor dat mooi ons maar iets vregen. En zo kwam het dat Brechtje naar het feest mocht. Want verder haar oma ze zei dat als ze een mooie jurk zou hebben, dan mocht ze geen. En verder was zelf naar het kasteel geen om aan te zeggen dat zijn dochter Brechtje op het feest zal komen. Toen de avond van het feest was aanbroken, weer Brechtje keurig overeeld. Door een koetsier met een deftig roomkleurig rijtuigje, opbesierd met gouden biezen. Verder stond groos als een pauw zijn dochter neer te weuven. En moeder wist er met haar eigen iets zo goed reed. Zij iet het docht dat de jongste dochter toch naar het feest zou gaan. Zo aan zich in jurk en schoentjes en zo als bij toverslag aan alles. De twee zussen kwam niet voor de dag. De strelende glans van de jongste, dat kostte ze echt iets verdregen. Roelof keek om de even klap voor het raam. Eindelijk, daar zag hij het rijtuigje aankomen, weer Brechtje in moest zitten. Toen die Brechtje aanschouwde in de feestjurk, kost hij zijn ogen iets geloven. Ze was nog veel mooier en liever als toen die dag in de deunen. Roelof wist nog wis en waarachtig, Brechtje mos en zou zijn vrouw worden. En niemand thuis. Zo gebeurde het ook. Een jaar later was Brechtje de bruid van Roelof. Ze weer in de edelstand vereven. En ieder was blij met het grote geluk dat het lieve meisje ten deil was gevallen. Brechtje bleef onveranderd de eenvoud zelf. Eén verschil was er, op het kasteel weer ze Brechtje genoemd. De weldoenerschootje Mien en buurman Wout had het in hun vordere leven aan niks meer ontbroken. Daar zorgde Brechtje voor. Zo ook de ouders, die was ze non ook in goede doen. De twee zussen hoefden geen garend meer te pellen. Brechtje zorgde ervoor dat ze niks tekort kwamen. Ook al aan ze Brechtje veek onrechtvaardig behandeld, Brechtje deed de twee zussen recht. Ze kon niet aars. Het zat ommers in de neem verborgen, Brechtje. En van ouds is het zo, de neem die je ontvangt, die ben je.